Gemeente, de kerkraad deelt u het volgende mede. Allereerste collecten. De eerste rondgang is bestemd voor het bouwfonds. De tweede rondgang is voor de kerk. En de derde rondgang voor de evangelisatie in Gent. Aanstaande dinsdagavond is er kerkraadsvergadering. Bezoek welkom om 8:30. Er zal tevens censura morum gehouden worden. Aanstaande woensdag is er dankdag. De diensten vangen aan om 3:00 en om 7:30. Deze week zijn er geen catechisaties. Volgende week zondag hoopt in beide diensten dominee L.W. van der Meij voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, laten we deze eredienst beginnen met het zingen van Psalm 35, de versen 1 en 13. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. Wil spies, rondas en schild gebruiken, om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun optocht, treed vooruit. Zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. En wat er verder volgt. Wij noemden u Psalm 35, de versen 1 en 13.
onze hulp en onze enige verwachting. Staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen luisteren naar de lezing van de wet van de Heere. En aansluitend aan de lezing van Gods wet willen we zingen uit Psalm 19. Het vierde vers, des Heere wet nochtans verspreidt volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. En na het zingen van deze psalm willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. Schriftlezing komt deze morgen tot ons uit de brief van de apostel Jacobus. En daarvan het eerste hoofdstuk. Jacobus 1 is de schriftlezing na de lezing van de wet van de Heere. En na het zingen van Psalm 19, het vierde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn, en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En in iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden, maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt, is een badezee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van den Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid. En de rijke in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt en zijn bloem is afgevallen en de schone gedaante haar aanschijns is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heer beloofd heeft, degene die hem liefhebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand, maar een iegelijk die wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. En de zonde voleindigd zijnde, baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord de waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn schepselen. Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toren. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zalig maken. En zijt daters des woords, en niet alleen hoorders, uzelf met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords, en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die de vrijheid is en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.
Het woord van de Heere, gemeente, wat deze morgen in de bediening van het woord centraal mag staan, vindt u in dit hoofdstuk. Jacobus 1, vanaf vers 12 tot en met vers 15. Jacobus 1, 12 tot en met 15. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft aan degene die hem lief hebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna, de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde, en de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Willen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Heere, het is een wonder dat we er nog zijn. Uw trouw was groot ook deze morgen, want ze is iedere morgen nieuw. Doordring ons ervan dat het leven geen vanzelfsprekendheid is. Dat uw bewarende en sparende hand over ons was uitgebreid. En dat we vanmorgen in de kerk mogen zijn. Ook dat is geen vanzelfsprekendheid, want velen hebben aan de kennis van u en van uw wegen geen lust. Uit onszelf zijn we ook geen haar beter. Maar u bracht ons samen en we mogen uw woord horen. Woorden der zaligheid, zoals de schrift ze noemt. Heere, geef dat dat woord ook zo mag klinken zoals u wilt dat het klinken zal. En dat uw woord bediend mag worden in de betoning van geest en van kracht. Dat hebben wij niet in de hand. Dat hebben wij ook niet verdiend. Daarvoor zijn we aangewezen op de krachtige werking van uw Heilige Geest. En daar smeken we om vanmorgen, Heere, wil u ons uw geest schenken in het luisteren, zodat onze oren en onze harten geopend worden. En wil u ook in het spreken ons zegenen, dat we door uw geest onderwezen en geleid worden. En alleen maar na hebben te spreken wat u ons voorzegt. Bewaar ons ervoor dat we woorden zouden spreken die uit ons eigen hart zouden opkomen. Die van beneden zouden zijn. En zegen ons dat onze woorden gedrenkt mogen zijn in uw heilig woord. Heere, we danken u dat we vanmorgen weer voor mogen gaan. Het is een groot aantal weken geleden dat we voor het laatst voorgingen. U weet waarom. U kent alle redenen. Geef, Heere, dat we op deze dag de kracht en de genade van u ontvangen mogen. En wil u geven dat ook in de dienst mogen beseffen dat we niets zijn. Maar dat u juist mensen die niets zijn wilt gebruiken. Wel onbekwaam, maar niet onbevoegd. Ook dat is genade. Wil u die genade ook geven vandaag. Zegen de gemeente. Wil u in het midden van de gemeente wonen en werken met uw geest? En als het gaat over een van de eretekenen van uw kinderen, namelijk dat ze gekenmerkt worden door verzoekingen. Geef dat dat woord weerklank mag vinden in de harten van hen die u vrezen mogen. Wil u, juist ook wanneer er misschien verzoekingen zijn in ons leven op dit moment, ons bijzonder vanuit dit woord onderwijzen. Wees u met allen die moeilijke wegen hebben te gaan. We denken aan hen die eenzaam zijn, in rouw. Heere, wees u met alle weduwen en weduwnaars. Met hen die vader of moeder of beide hebben verloren. Met hen die een kind, een zoon, een dochter aan de dood moesten afstaan. Op welke wijze ook de rouw in ons leven binnendrong, wees u nabij. Denk u aan allen die ziek zijn of met een moeilijke gezondheid tobben. Wees u met hen die ernstig ziek zijn. Geef u genade om te dragen. En vooral een goed toevoorzicht op u de Heere. Denk u aan alle die psychisch met moeite en met duisternis te worstelen hebben. Vaak onbegrepen. Maar u weet hoe diep dat gaan kan, Heere. Wil u hen nabij zijn. Ja, wees u in alle moeite en noden. Ook in moeite en noden die onbenoembaar zijn. Verborgen kruis. Die alleen bij u bekend zijn. Heere, geef genade om te dragen. Om op te dragen. Om mee te dragen. En om zo de wet van Christus te vervullen. Zegen u de gemeente ook in de zin dat de dienst van het woord, de pastorale zorg van onze vriend en broeder dominee de Boer en van de kerkenraad gebruikt mag worden. Heere, wil u geven dat het werk niet ijdel zal zijn in u de Heere. Dat zegt uw woord. Maar er kunnen momenten zijn in het leven van een dienaar van het woord of van een ouderling of van een diaken dat we helemaal niet zien. Dat eigenlijk alles zo anders lijkt te gaan dan dat we hopen en bidden. Ook dat kunnen kruisen zijn in het kerkelijke leven en in het persoonlijke leven van degene die u dienen mogen. Vruchteloosheid. Heere, geef dat het zo niet mag zijn. Maar dat de dingen gebruikt worden. De dingen die in alle eenvoud gebeuren. Die ook biddend gebeuren. Die vanuit uw woord gebeuren. Gebruikt mogen worden tot opbouw van uw heerlijk en hemels koninkrijk. En tot neerwerping van de vorst der duisternis. Zegen de gemeente, zegen de prediking van het woord, zegen de ambtelijke dienst. En laat er veel gebed zijn voor onze broeder, voor de kerkenraad en voor het werk. Wil u met de kerken zijn, heren, kerken waar we een plaats in ontvingen en die we lief hebben. U weet wat er gaande is, u weet van alle zorgen. O God, wil u zorgen, want dan zijn onze kerken in de beste handen, als ze in uw handen liggen. Uw zorgende handen, uw zegenende handen. En wil u geven dat het woord van de prediking, wat vandaag op alle mogelijke manieren en op allerlei plaatsen uitgedragen wordt, ook zo gezegend wordt, dat zondaren tot bekering komen, uit de duisternis getrokken worden tot uw eeuwig en wonderbaar licht. Dat uw volk geoefend, beproefd, gelouterd, vertroost, vermaand, dieper ontdekt wordt. En dat uw koninkrijk onder ons mogen komen. Heren, we bidden van u, zegen zo ook vanmorgen uw woord. Geef te spreken. Geef te luisteren. En laten we het samen mogen ontdekken als een ontdekking van u. Het was goed om hier te zijn. Niet omdat dominee X voorging, maar omdat u in het midden was. Wij belijden het voor u dat wij al deze dingen niet verdienen. Dat geldt van elk gebed als we eerlijk zijn voor u. Wij moeten het belijden dat we zondige mensen zijn. Zondig, omdat ons leven vol met zonde is. Ook van de afgelopen week. Zondig, omdat onze ambtelijke dienst vol met zonde is. Maar heren, we doen een beroep op uw reinigende, schuldbedekkende, schuldvergevende genade in Christus. Zie ons aan in het bloed van Hem, die eeuwig dezelfde is en blijft, en in wiens gerechtigheid alleen redding te vinden is voor verloren zondaar. We bidden het in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 26, vers 2, 3 en 8. Psalm 26, vers 2, 3 en 8. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Tweede, het derde en het achtste vers van Psalm 26. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 4, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, gesteld dat ik in Werkendam catechisatie zou geven. En ik zou aan een van de jongens of een van de meisjes vragen, wat is een zaligspreking? Dan hoop ik dat in elk geval het antwoord is, ja, die vind je in de Bijbel, in het evangelie naar Matteüs. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treuren. Zalig zijn de vreedzaam. En misschien zijn er wel onder ons die boeken in de kast hebben staan, één of meer, waarin in meditaties of in preken de zaligsprekingen behandeld worden. Ze zijn er in alle soorten en maten. Maar als je nou over die zaligsprekingen uit het evangelie naar Matteüs nadenkt, zalig zijn de armen van geest, zalig zijn de vreedzamen, zalig zijn die treuren. En je laat dat goed tot je doordringen, dan zijn al die zaligsprekingen positief. Want het is een genade van God. Als je vreedzaam bent. Of als je arm van geest geworden bent, letterlijk staat er in de grondtekst, een geestelijke bedelaar geworden bent. Maar wij verbinden zaligsprekingen. Je bent gelukkig te prijzen in de volle Bijbelse zin van het woord. Dat verbind je natuurlijk toch niet met iets negatiefs als verzoekingen, beproevingen, kruis, lijden, ellende. En toch staat dat in onze tekst. Een zalig spreken. Hoe? Zalig is de man die de verzoeking verdraagt. En even eerder was het al in het hoofdstuk gezegd. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Hoe kan dat nou? Als de Heere Jezus Christus in het allervolmaakste gebed zijn kerk leert en leidt ons niet in verzoeking. Laat hier mensen zalig gesproken worden die in velerlei verzoekingen vallen. We willen er vanmorgen over nadenken. En in deze ene preek kan ik misschien niet al uw vragen of al mijn vragen beantwoorden. Maar ik hoop wel vanuit de tekst een aantal lijnen te trekken. Het thema van de preek is een zalig spreking over verzoekingen. En dan letten we allereerst, en dat is het allerbelangrijkste, erop dat God boven de verzoekingen staat. Want we lezen, vers 13, niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. God staat boven de verzoeking. In de tweede plaats, wij zijn kwetsbaar voor verzoekingen. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken wordt. En tenslotte, en dan keren we terug naar het begin van de tekst, God geeft vrucht op de verzoekingen. Zalig is de man die de verzoekingen verdraagt, want als hij beproefd geweest zal zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Dus een zalig spreking over verzoekingen. God staat boven de verzoekingen, dat is het eerste. In de tweede plaats, wij zijn kwetsbaar voor verzoekingen. En in de derde plaats, God geeft vrucht op de verzoekingen. Ja, we leven zo na de hervormingsdag. Hè? Misschien hebt u een mooie hervormingsdienst meegemaakt de afgelopen dagen. En er zijn natuurlijk een heleboel goede dingen over Luther gezegd. En laat heel helder zijn dat Luther een groot dienaar van God was die door de Here machtig is gebruikt. Maar wij kennen geen heilige. Ook Luther is geen heilige. Dat bent u niet, dat ben jij niet, dat ben ik niet. Wij zijn op zijn best onheilige heiligen. Luther ook. En Luther heeft natuurlijk prachtige dingen gezegd over de rechtvaardiging van de goddelozen. Diepe dingen. Waar de hele gereformeerde theologie van vandaag nog maar nauwelijks aan toekomt. Laat ook dat helder zijn. Maar Luther heeft ook heel verkeerde dingen gezegd. En we moeten de zonde van Luther en de zonde van u en de zonde van jou maar niet verbloemen. Een van de dingen waarover Luther hele slechte dingen gezegd heeft, is over de brief van Jacobus. Ein rechtstrohren epistel. Een strooie brief. En erger nog, met Jaapje, Jacobus, maak ik de kachel aan. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dat was zonde van Luther. Dat hij het onfeilbare woord van Jacobus zo neerzet. Waarom zei Luther dat? Wel omdat hij vond dat Jacobus veel te veel over de werken sprak. En te weinig over de rechtvaardiging van de goddelozen. Daarin dwaalde Luther. Want Jacobus heeft ons een kostbare brief nagelaten. Of, ik zeg het ook verkeerd. God heeft ons in de brief van Jacobus, de broeder des Heren, een kostbaar geschenk nagelaten. En dat kostbare geschenk, daar staat iets in over de geestelijke strijd. Daar begint de brief ook mee. Acht het voor vreugde als gij in velerlei verzoekingen valt. Want als je in die verzoeking staande mag blijven door de genade van God, hoort u wel dat ook Jacobus de vrije genade van God verheerlijkt. Wanneer u staande mag blijven door de vrije genade van God, dan geeft dat een genadige vrucht. Wat zijn verzoekingen? Wat bedoelt Jacobus wanneer hij schrijft? Wel, Jacobus heeft die brief geschreven waarschijnlijk niet eens zo verschrikkelijk lang na de dood en de opstanding van de Here Jezus Christus. Er zijn geleerden die zeggen dat deze brief de eerste brief is geweest die in de nieuwtestamentische tijd geschreven is. Het zou kunnen, precies weten we het niet, hoeft ook niet. Maar in elk geval is de brief van Jacobus vroeg geschreven. Een van de allereerste, mag ik het zo zeggen, documenten van het wonderenwerk van Gods genade in Christus Jezus. En dan schrijft hij aan mensen die het moeilijk hebben. De eerste christenvervolgingen beginnen in Israël en daarbuiten. Beproeving. En dan is de belangrijke vraag, gemeente, waar komen de beproevingen in ons leven vandaan? Misschien worstelt u daar ook wel eens mee. We zouden het zo kunnen zeggen, zijn het verzoekingen? Of zijn het beproevingen? U kent het onderscheid tussen die twee woorden. Ze liggen heel dicht bij elkaar, ook in onze Nederlandse taal. Beproevingen, dan beproeft God ons. Daar zingen we van niet. Dat we beproefd worden, zingt Gods kerk. Zoals het zilver wordt beproefd en gelouterd. God beproeft zijn eigen werk, zijn eigen kerk. Om ze te louteren. Maar verzoekingen komen van de duivel. Leid ons niet in verzoeking, leert de Heer Jezus Christus zijn kinderen. Maar verlos ons van de boze. En de jongelui weten wel, de boze in het Nieuwe Testament, dat is de duivel. de duivel verzoekt, verleidt, brengt mensen tot zonde. Zo is het begonnen in het paradijs. En in zekere zin doet de duivel dat nog steeds. Mensen verleiden, verzoeken tot de zonde. En vandaar dat met grote klem door de apostel Jacobus gezegd wordt: niemand, als hij verzocht wordt, zegge: ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Verleiden tot de zonde, dat doet God niet. God kan een mens wel beproeven. Het leven van een mens wegen op de gouden weegschalen van zijn gerechtigheid. Maar God verleidt niet tot de zonde. God staat boven de verzoeking. Moet u nooit vergeten. Want misschien weet u daar persoonlijk iets van. Wanneer je geestelijk in donker zit. Wanneer je met Job zegt: al deze dingen zijn tegen me. Wanneer tegen je gezegd wordt, zoals de vrouw van Job tegen Job zegt: zegen God en sterf. Daarmee bedoelt ze: vloek God en sterf. Dan heb je de neiging om moedeloos te worden. En weet u, moedeloosheid, dat betekent dat je kwade, verkeerde gedachten van God gaat koesteren. God is tegen me. De Heere heeft het kwade met me voor. Ik had in mijn eerste gemeente een man die God vreest. Hij leeft al lang niet meer. Hij zegt: dominee, soms heb ik het gevoel zoals het staat in de schriften. God is mij een loerende beer geworden. Ik weet niet of u begrijpt. Maar als je het ongenoegen van de Heere, de moedeloosheid die daaronder kan zitten, naar je toe voelt komen, dan kun je verkeerde gedachten van God gaan koesteren. God verzoekt mij. God heeft het kwade met mij voor. En daar zegt de apostel Jacobus van: God wordt niet verzocht. En hij verzoekt niemand. Jacobus bedoelt: heb alsjeblieft goede gedachten van God, ook al gaat het door de beproeving heen. Want, zegt die andere apostel, God is liefde. Ja, ik weet wel, ik begrijp dat niet altijd. Ik heb daar niet altijd het zicht op wanneer ik de Heere vrezen mag. Maar God is liefde. Want God wordt niet verzocht met het kwade, terwijl ik wel verzocht word met het kwade. Terwijl ik tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed ben, zoals de psalmdichter dat zegt. God staat boven de verzoekingen. God wordt niet aangevallen door het kwaad. God is koning. Ja, dat is een geweldige gedachte die in de psalmen zo vaak onder woorden gebracht vindt. Evenwel is God koning. God staat boven de zonde. God staat boven de duivel. God staat boven de dood. God staat boven alles. Wel eens tot troost geweest. Evenwel is God koning. Luther zei het. God regeert. En als je nou echt door het geloof daar iets van gaat ontdekken, voor het eerst of opnieuw, dan zeg je: Heer, u staat boven alles. En kun je verder. Evenwel is God koning. Hij zelf wordt niet verzocht door het kwade en hij verzoekt niemand. De apostel Jacobus bedoelt: wanneer hij mensen soms in het donker laat dwalen, en dat doet de Heere soms, dan heeft God nooit verkeerde bedoelingen. Aan God nooit iets verkeerds toeschrijven. Oh, ik weet wel, gemeente, dat is voor ons zondige mensen niet altijd makkelijk. Vele jaren geleden, toen wij nog in Canada woonden, de jaren 80. Was ik een paar weken thuis in Sliedrecht, mijn geboorteplaats, bij mijn ouders. En dan preekte ik daar altijd. Dat hadden we zo afgesproken. En ik liep naar de kerk. En ik kwam een diaken tegen, een oud diaken, was hij toen al. Hij is niet zo lang geleden overleden. Nou, en dan zeg je tegen elkaar, goedemorgen, fijn dat je er bent. En dan vraag je ook netjes, zoals dat in onze burgerlijke fatsoensnormen gaat, hoe gaat het met u? Hij zegt, slecht. Nou ja, dat zeggen we niet tegen elkaar. Slecht. Ja, gaat slecht. Hij zegt, jongen, ik ben het met God niet eens. En dan gaat het toch slecht. Als je voor de Heere niet kan buigen. Als je het aan God niet over kan geven. Als je kwade gedachten van God hebt. Ziet u, gemeente, hoe praktisch, in de zin van, laat ik dat oude woord nou nog maar een keer gebruiken, in de zin van praktikaal het onderwijs van Jacobus is. Denk eraan, zegt hij. God staat boven de verzoekingen. Hij wordt zelf niet verzocht en hij verzoekt niemand. Maar ja, dan is de vraag natuurlijk heel duidelijk van, hoe komt het dan dat mensen zo verzocht worden? Hoe komt het dan dat Job op zijn ashoop zo aan alle kanten heen en weer geslingerd wordt? Hoe komt het dan dat ons leven, wanneer we God vrezen, soms zo anders loopt als we zouden denken? Want wanneer de Heer in je leven komt en in die eerste liefde, dan denk je dat het alleen maar goed gaat. Van kracht tot kracht steeds voort. Nou, dat is ook waar, hoor, want dat staat in de Bijbel. Maar het kan zo anders worden als die eerste liefde opdroogt. Als de geestelijke dorheid en kaalheid komt. Waar komt dat vandaan? Wel, zegt Jacobus, dat komt niet van God. Zult u het niet vergeten? Want we leven in zeer verwarde tijden, ook in geestelijk opzicht. Wordt soms wel eens gedacht dat het ongeloof en de twijfel en weet ik wat allemaal niet voor duistere dingen, dat dat zo ongeveer het kenmerk van het ware is. Dat is in het licht van de Bijbel een grote leugen. Kenmerk van genade is geloof, hoop en liefde. En ik weet wel, in het leven van het geloof en van de hoop en van de liefde zal het nooit zonder strijd gaan. En Spurgeon zegt heel terecht ergens in een van zijn preken, wie nog nooit getwijfeld heeft, heeft ook nog nooit geloofd. Niet dat de twijfel een kenmerk is, maar het leven van het geloof gaat door de strijd en door de beproeving heen. Daar is de Bijbel vol van. Waar komt dat vandaan? Wel, daar worden hele wezenlijke dingen gezegd hier. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt en daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. En de zonde volleindigt zijnde baart de dood. U moet die woorden straks ook na de dienst nog maar eens even zorgvuldig voor uzelf lezen. Hier wordt het proces van de verzoeking en de zonde getekend. Hoe zit dat met de zonde? De apostel Jacobus gebruikt twee beelden. Hij gebruikt allereerst het beeld van een hengelaar. Een hengelaar die een stukje brood of een worm aan zijn haak doet en probeert die vis te verlokken. Misschien heb jij van de week wel gevist. In de Merwede of in de Biesbos of waar dan ook. Nou, dan probeer je natuurlijk die vis te verschalken. Nou, dat beeld gebruikt de apostel Jacobus hier ook. Hij zegt, de zonde zoekt ons te verlokken. Onze eigen begeerte. Dat is iets wat we maar even moeten onderstrepen. Onze eigen begeerlijkheid. De verkeerde begeerlijkheid. De zondige begeerte. Door de zonde is ons gevoelsleven wezenlijk aangetast. En zijn er verkeerde begeerten gekomen. En dan moet je niet alleen denken aan verkeerde begeerten die heel duidelijk zijn. Waarvan iedereen weet, in het licht van de 10 geboden zoals ze vanmorgen gelezen zijn. Gij zult niet begeren uw naaste huis, uw naaste vrouw. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al overspel met haar gedaan. Dat zijn natuurlijk verkeerde begeerten. En dat weten we diep in ons hart eigenlijk allemaal wel. Maar er zijn ook van die zonden waarvan Luther zei, en dat zei hij goed, die wij poppenzonden noemen. Zo van, nou ja, dat, een verkeerd woord, een driftig woord, een bastardvloek. En ga maar verder. Wie bekommert zich daar nou om? Achter alle zonden, ook de zogenaamde poppenzonden, zit onze eigen verkeerde verdorven begeerte. Het boze hart. We worden in de spiegel geplaatst door de apostel Jacobus. Kijk nou eens in die spiegel van de schrift. En zie dat achter elke zonde, iedere zondige gedachte, ieder zondig woord, ieder zondige handeling zit verkeerde begeerte. En die verkeerde begeerte, en dan kom ik bij het tweede beeld. Hè. Jacobus zegt allereerst, het is net als met een hengelaar die door het aas probeert de vis te verschalken. Hij zegt ook, de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart de zonde. En de zonde volleindigt zijnde baart de dood. Dan gebruikt hij het beeld van een vrouw die in verwachting raakt. Hij zegt, net zoals een vrouw in verwachting raakt. Als je toegeeft aan de begeerte, dan wordt de begeerte zwanger. En ze baart de dood. Dat is een ontzaglijke gedachte. Het toegeven aan de begeerte is als het ware bevrucht raken. Door de zonde en door de dood. U kent misschien die tekst en de jongelui mogen hem wel uit het hoofd leren. Uit de brief aan de Romeinen van de apostel Paulus. De bezoldiging van de zonde is de dood. Letterlijk staat daar, het loon wat je krijgt op de zonde, dat is de dood. Soldatenloon, die aan het einde van de diensttijd werd uitgekeerd in het Romeinse leger, dat is de dood. Daar zit een geweldige waarschuwing in. Jongen of meisje in de kerk, u die ouder bent. En misschien op het ogenblik wel bezig bent met allerlei dingen, want we kunnen in de kerk zoveel gedachten hebben. Fantasieën, dagdromen, noem maar op. Oh ja, ze kunnen er zijn. Met allerlei dingen bezig bent. Maar als je bezig bent met de dingen van dit leven, en het belang van de eeuwigheid weegt niet op je ziel. De noodzaak van de waarachtige bekering, oh je stemt het toe. Maar het brandt niet in je binnenste. Het loon op de zonde is de dood. Soms zou je wensen, gemeente, dat na de dienst de mensen niet over van alles keuvelden, maar de stilte opzocht. O God, als ik zo leef en zo sterf, dan kom ik om, want ik ben onbekeerd. Liggen we nog wel eens wakker van? Dat we zondaar zijn. De bezoldiging van de zonde is de dood en de zonde volleindigt zijnde, zegt Jacobus. baart de dood. Ik denk aan die vrouw uit een van de gemeenten die ik mocht dienen. 88 jaar geworden, lieve vrouw. Ze werd ernstig ziek, kreeg de boodschap dat ze niet meer beter kon worden. En ja goed, dan vraag je een beetje voorzichtig van. Maar hoe is het nou? Hoe is het nou? Dominee, de Heer heeft nog nooit tot me gesproken en dan wacht ik het maar af. Zo heeft ze geleefd. Zo is ze gestorven. En nou komt ons het oordeel niet toe, hoor. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar het werd wel koud om mijn hart. Begrijpt u het? Heeft de Heer nog nooit tot u gesproken? Nooit geraakt door het woord? Nooit vanuit het evangelie de lokstem gehoord of vanuit de wet de waarschuwing gehoord? Is het dan Gods schuld als u verloren gaat? Staat toch bij Jacobus? Een ieder die verzocht wordt, wordt niet door God verzocht. God is de oorzaak niet, maar door zichzelf. Uw eigen zondige hart. Als er ergens een tekst is in de Bijbel waarin de mens schuldig gesteld wordt, dan is het deze tekst. Het is uw eigen schuld. Uw eigen begeerlijkheid. Gemeente, als dat vanmorgen naar ons toe komt, zouden we dan toch niet tot God gaan roepen. O God, wees mij de zondaar genadig. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ziet u, Jacobus laat ons zien. Het is eigen schuld. Eigen begeerte. En dan wordt de mens afgetrokken, zegt Jacobus in de prachtige woorden van onze Statenbijbel. En verlokt. En als de begeerte ontvangen heeft, als we aan de begeerte hebben toegegeven en de begeerte omgezet wordt in gedachten, in woorden, in daden, dan baart het de zonde. En de zonde voltooid zijnde, voleindigd zijnde, baart de dood. Zonde is een heel proces. Ik dacht bij de voorbereiding van deze dienst over het bekende woord. Een zonde komt zelden alleen. Zonde is vaak een keten. En Jacobus schrijft dat hier. Van het een komt het ander. Het grijpt als een ketting in elkaar. En een mens kan de ketting van de zonde uit eigen kracht niet verbreken. Daar hebben we genade voor nodig. En je hebt dat, en dat kom je in de gemeente tegen. Ook al is het meer dan 10 jaar geleden dat ik zelf in de gemeente stond. Maar je hebt mensen die in een zondige verslaving terechtkomen. De begeerte ontvangen hebben de baar de zonde en de zonde baart de dood. Misschien zit er wel een jongen of een meisje in de kerk die een verslaving heeft. Een gokverslaving, een drankverslaving. Je kan nog meer noemen. Hoe breek je die keten? Hoe ontkom je eraan? Niet uit eigen kracht hoor. Want dan val je telkens weer terug. Maar door de kracht van Gods genade. En daarom is het zo nodig. Juist wat Johannes hier, wat Jacobus hier zegt. Dat je smeekt, Heere, help u me. En vergeet nooit. Bunyan schrijft het ergens in een van zijn vele werken. Als je met alle ellende, zonde en schuld, met de keten van zonde in je leven tot de Heere vlucht en oprecht smeekt, o God, wees u mij genadig. Dan heeft de Heere nooit iemand afgewezen. De Heere kan soms, oh ja, dat weet ik ook, wel lijken te zwijgen. Maar als het werkelijk ons om God te doen is, dan antwoordt God. En dan breekt hij de keten stuk. De zonde ontvangen zijn, de baart de dood. Want God wil niet dat zondaren in het verderf dalen. Hij heeft het gezegd. En onthoud dat. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. En daarom mag het evangelie tot op de dag van vandaag nog verkondigd worden. Bekeert u, o huis van Israël, want waarom zoudt ge sterven? En dan keren we terug naar het begin van onze tekst. Dan staat er aan het begin, zalig is de man, dat is die zaligspreking waar ik het in het begin over had. Die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft aan degene die hem lief hebben. Kijk, hier zie je het geheim. Verzoeking, die komen niet van God. Dat is duidelijk geworden uit de tekst, hoop ik. Maar de Heere kan verzoekingen, aanvechtingen, strijd wel gebruiken. En hoe gebruikt de Heere dat dan? Wel, dat gebruikt hij om het ware geloof, het echte geloofsleven te beproeven. Zalig is de man die de beproevingen verdraagt door de genade van God. Kijk, de Bijbel gebruikt dan vaak het beeld, hè, van een goudsmid of een zilversmid. En misschien heb jij dat wel eens gezien. Maar dan moet u natuurlijk niet denken naar alle moderne technieken van zo'n zilversmid of goudsmid. Maar aan zo'n ouderwetse goudsmid uit de tijd van de Bijbel, uit de tijd van Jacobus of daarvoor. Kijk, zo'n goudsmid die wist precies wat hij doen moest. Die had dus ruwe materialen. Daar zat in dat erts zat natuurlijk goud, maar er zat ook een heleboel ongerechtigheid in de letterlijke zin van het woord. En dan wist hij precies wat voor materiaal hij moest gebruiken om onder de smeltkroes, de kroes waarin hij dat goud ging smelten. Hij wist precies wat voor materiaal hij moest gebruiken om het vuur zo heet mogelijk op te stoken. Nou, dan werd zo'n vuur opgestookt en dat werd erg heet. En dat erts in zo'n kroes ging smelten. En dan bleef de ongerechtigheid, dat wat geen goud was, die bleef bovendrijven. En het werd er afgeschuimd. Totdat het goud zuiver was. En wanneer wist nou zo'n goudsmid dat het goud zuiver was? Als hij in die kroes keek en hij zag als in een spiegel zijn eigen portret, zijn eigen beeld. Nou is het zuiver. Zo brengt God zijn kinderen soms in de smeltkroes en dat is ook nodig. En weet u, wanneer God ziet dat het goud van het geestelijke leven van zijn kerk zuiver is, wanneer hij zijn eigen beeld in zijn kinderen terugziet. Dat is de diepe betekenis van dat woord wat we samen zingen, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Want God wil het geestelijke leven van zijn kinderen vormen naar het beeld van zijn Zoon. Maak ons uw beeld gelijk. En dan moet het soms door het vuur van de beproeving en van de loutering heen. En dat valt niet mee, gemeente. We kunnen er makkelijk over praten. Je kan er zelfs makkelijk over preken. Maar als aan alle kanten de vuren gaan branden, waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Is dat werkelijkheid worden? In het vuur van de beproeving, dat valt niet mee. Dat willen we ook niet. We zijn ten diepste vijanden van het beproevende werk van God. En dat is ook bijbels. Maar als God nou een weg gaat die anders is. Thomas Boston heeft er een boekje over geschreven. Het krommen in het levenslot. Als God nou bochten gaat trekken in je leven. Beproevingen. Het vuur laat branden. Dan zegt Jacobus, en welgelukzalig is de mens die door genade de verzoeking verdraagt. En hoe leer je dat nou? Ten diepste leer je dat vanuit het woord. Door de werking van de Heilige Geest. Maar heel in het bijzonder, als het geloof mag zien op de weg van die grote kruisdrager, die in velerlei verzoekingen geweest is, van de borgen zaligmaker in Gethsemane, in zijn diepe lijdensweg, en als hem zeer bange was, zegt de evangelista, waar alle hoop hem gans ontviel, en niemand zorgde voor zijn ziel. Eén blik op de lijdende borg en zaligmaker. Midden in de verzoekingen, als het vuur van de beproeving gestookt wordt. En dan mag je dragen. Heere, mag ik dan achter u aankomen? Help me. Zegen. Door die blik, die geloofsblik op de Heere Jezus, is het mogelijk om de verzoekingen te verdragen. Maar er staat nog wat bij, en ik moet me haasten om dat ook nog even aan te stippen. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft aan degene die hem lief hebben. Kijk, geloofsleven wordt beproefd. Je hebt tegenwoordig van die rare schutters die zeggen van, nou ja goed, hè, kijk, geloofsleven dat is een, dan ben je altijd gelukkig. Altijd gelukkig. Dat is uit Amerika komen overwaaien, het health and wealth gospel, het evangelie van de gezondheid en van de rijkdom. Als je dus christen bent, gaat het allemaal goed. Gemeente, geloof er nooit wat van. Want het geestelijke leven van een oprecht christen gaat door de strijd en door de aanvechting heen. Luther zegt het, en dat heeft hij goed gezegd. Een echt christen wordt je alleen dwars door de aanvechting heen. En de Heere Jezus heeft het gezegd, strijd de goede strijd van het geloof. Daar moet veel strijd gestreden zijn. En veel gebed gebeden zijn. Daar moet een heilige zeden zijn. Een nauwe weg betreden zijn. Zo zal het hierna in vrede zijn. Zegt een vaderlandse dichter uit een vorige eeuw. En zo is het ook bijbels. Het geloof wordt beproefd. Dat is ook nodig. Want in de beproeving, ik heb dat geprobeerd duidelijk te maken met dat beeld van die goudsmid, moet het wel echt blijken te zijn. Er is een heleboel namaak. Er is namaak goud en namaak zilver en er is ook namaak geloof. En ik hoop dat u ook eerlijk met uzelf omgaat om ook in het licht van de Bijbel te toetsen. Beproef mij, toets mijn gangen en stel mijn oogmerk in de dag. Ja, dat is nodig. Maar juist door de beproeving heen, door de aanvechting heen, laat God soms heel duidelijk zien dat het echt is. Dat het zijn werk is. wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. O, dan moet ik belijden, gemeente, en dat zeg ik ook maar heel eerlijk, dat volharden, als het van mij af zou hangen, daar kwam er niks van terecht. Maar God bewaart zijn kinderen. God sterkt zijn kerk. En als hij beproefd zal zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. In het Grieks staat er, zult gij de Stefanos, dat is de naam Stefanus, hè? Dat is kroon of krans. Zult gij de Stefanos van het leven ontvangen. Stefanus, de krans, ja, daar kreeg een overwinnaar op de Olympische Spelen, of al die andere Spelen die er in het oude Romeinse Rijk waren, daar kreeg je een lauwerkrans om. Dat betekende dat je gewonnen had. Triomfator heette dat. Zo triomferen Gods kinderen. Die krijgen een kroon of een krans. Maar dan geen krans van bladeren. Want zo'n krans van bladeren, die gaat dood. Dat weet u. Als je eenmaal die bladeren afgeplukt hebt, ja, daar zit er geen leven meer in. Maar nou zegt God tegen zijn kinderen, wie beproefd is geweest, die krijgt een krans van leven. En dat moet u dan in de goede, diepe, Bijbelse zin van het woord lezen. Vol van leven. Eeuwig leven. U kent die tekst, Johannes 6. Als de Heer Jezus aan zijn discipelen vraagt, nou is iedereen weggegaan, Petrus, en nu is iedereen weggegaan, Johannes, zult gij lieden ook niet weggaan. Nou, dat is een aanvechting geweest, hoor, een beproeving. Heren, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Ik vind dat echo in je hart. Heren, met alles wat ik aan beproevingen en aan strijd ervaar, gij hebt de woorden des eeuwige levens. En weet je wat daarin zit? Heer, alstublieft, spreek woorden van eeuwig leven. Want daar leeft mijn ziel bij. Dat bedoelt Petrus. Daar leeft mijn ziel bij. Als ik weg zou gaan, dat zijn de paden van de dood. Maar bij u schuil ik. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En dan het allerlaatste van de tekst. Hij zal de kroon of de krans van het leven ontvangen, welke de Heere beloofd heeft aan degene die hem lief hebben. Ik ga het niet hebben over de belofte. Want er is onzalig veel over getwist. En ik vrees dat het weinig beleefd wordt. Maar hier gaat het, als je de tekst goed leest, over het geestelijk leven uit de belofte. Of liever, uit de belovende God. Hier staat het. De Heere heeft het beloofd aan degene die hem lief hebben. Hier heb je de kern van alle geestelijke leven. Wat is de kern van alle geestelijke leven? Dat is dat de liefde van God wordt uitgestort in je hart. En dat je van harte leert zeggen, hartelijk zullen wij u lief hebben. Heere, onze sterkte. En die liefde die kan soms kwijnen. En de eerste liefde, zegt de apostel, kan soms ook verdwijnen tot op zekere hoogte. Maar waar God een goed werk begonnen is, daar is de liefde van God uitgestort in je hart. Dat is het wonder van de wedergeboorte. En wie nou God mag lief hebben, omdat de liefde van God is uitgestort in zijn hart, omdat dat hart verbroken is en samengevoegd is tot de vrezen van Gods naam. Daar heeft God wat aan beloofd. God heeft gezegd, wie mij nou lief hebben, die krijgen een erfenis. Vandaar dat echt geestelijk leven altijd op de eeuwigheid gericht is. Moeten we vandaag ook maar niet vergeten. Echt geestelijk leven is leven als een pelgrim. Echt geestelijk leven is uitzicht op die hoop die alle strijd en beproeving moet verzachten. Uitzien op de kroon des levens. En dan is dat uitzien op de kroon des levens nooit verdienste van onze kant. Het staat er ook zo aangrijpend in de teksten. Die God beloofd heeft. Toegezegd heeft. En die belofte van God. Die komt van zijn kant. Vanuit de eeuwigheid. Vanuit Gods eeuwig welbehagen. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom zeg ik u de kroon van het leven toe. Gemeente, is dat ook uw hoop. Jouw hoop. Het was de hoop van Paulus. En hier stemmen Paulus en Jacobus volstrekt overeen. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb de loop beëindigd. Voorts is mij weggelegd. De onverwelkelijke kroon der gerechtigheid. Let u daarop, gemeente. Paulus zegt niet, ik heb de strijd goed gestreden. Je hebt mensen die strijden zo geweldig en die zijn zo geweldig. Maar ik vrees dat het vaak meer Jehu's ijver is dan werkelijk geestelijk leven. Maar Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. En dat is een wezenlijk verschil. Hij zegt, met al mijn gebreken, het was toch de goede strijd. En dan is het een wonder. Als hij aan het eind van zijn leven komt en in de Mamertijnse gevangenis in Rome zit. Ik heb het geloof behouden. En dat is niet mijn verdienst. Ik heb het niet vast kunnen houden. Maar God hield me vast. Ik heb het geloof behouden en voorts is mij weggelegd. Dat heeft God beloofd. Dat heeft God, letterlijk staat er in het Grieks, in deposito voor me gehouden. De onverwelkelijke kroon, de kroon des levens. En dan kunt u het begrijpen, dat vroeger hoorde je dat de oude vromen wel zeggen. En ik weet wel hoor, je moet voorzichtig zijn met die uitdrukking. Maar het zal mijn beste dag zijn. Mijn beste dag zijn. Als ik erven mag. Door Gods genade. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoten. Het hoofd omhoog voor hen die het heil des Heren wachten. Zijn bergen vlak. En zeeën droog. O zaligheid niet af te meten. O vreugd die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap. De strijd. De beproeving. Vergeten. En wij. We zijn in het vaderland. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wat een wonder dat uw woord een levend woord is. En dat uw woord nog bediend mag worden. Dat u nog roept, wend u tot mij en wordt behouden. O God, u zegt het. Ik heb geen lust in de dood van de zonde, maar daarin dat hij, zij zich bekeren en leven. Heren, pas dat woord toe aan onze hart. We leven vanuit onszelf vaak zo gerust, zo makkelijk. Maar wil u ons onrustig maken, heilig onrustig, totdat onze ziel rust vindt bij u. Heb dank dat u uw woord mocht te bedienen. Wil u zegen eraan hechten voor ons allen. En geef Heren dat we ook de komende zondagen weer kracht, lichaamskracht, geestkracht ontvangen om uw woord te bedienen. Help u, al uw dienstknechten. Zonder u kunnen ze niets. Doe ze dat ook voortdurend beleven. Maar door u kan het. Heb dank, Heren, voor alles wat u gaf. Vergeef alles wat in luisteren of in spreken niet was naar uw heilige wil. En neem onze dank aan in Christus. Amen. Wij zingen onze slotzanggemeente, dat is de berijming van het gebed des Heren. En daarvan de versen 7 en 8. Leid ons in geen verzoeking ooit en verlos ons uit des boze macht. 7 en 8 van het gebed des Heren. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.